En het is tijd om je telefoon, tablet of laptop erbij te pakken, want we gaan kunst kijken. En het kunstwerk en dit keer installatie vind je op Instagram, Facebook en Twitter van mijn blog kunstkieken.nl. Pak het erbij. En naast mij zit Stefan ten Tijen, curator van het Abbey Museum in Eindhoven. Dank voor je komst naar de studio. En die heeft niet meegenomen, maar we gaan samen met jou kijken naar het werk van Tony Chakar. Spreek het goed uit. Of all the worlds that are in this one.
Ja, inderdaad.
Het is een installatie.
Ja.
Kun je iets, voordat we beginnen met kunst kijken, iets over het museum vertellen?
Het Van Alwen Museum is een museum in Eindhoven. Het is ontstaan, of het is begonnen in 1936. En het is ontstaan uit een donatie van een sigarenfabrikant in Eindhoven, Henry van Abbe. Die heeft een bedrag gegeven voor het gebouw en een stuk van zijn eigen kunstcollectie. Hij verzamelde Nederlandse en Vlaamse schilderkunst. En dat was vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Dus het was eigenlijk maar een korte duur heeft het zo bestaan. En na de Tweede Wereldoorlog heeft het eigenlijk een nieuwe doorstart gemaakt. En is een jonge, frisse man aangetrokken, Eddie de Wilde. Die later ook hier in Amsterdam met Stedelijk Museum museumdirecteur is geweest.
Ja.
En die heeft eigenlijk het museum een nieuwe koers in laten slaan. En de omslag gemaakt van een museum voor Nederlandse en Vlaamse schilderkunst naar een museum voor internationale moderne kunst.
Ja.
Wat toen wel met name westerse moderne kunst was. En de laatste jaren zijn wij als team bezig om een iets bredere kijk te hebben op de wereld van de hedendaagse en de moderne kunst.
Ja, en dankjewel voor de toelichting. We gaan kijken naar de installatie. Naar de installatie.
Ja.
Wat zien we? Wat is een installatie eigenlijk?
Ja, dit is een project wat net geopend is in het museum. Het is een project dus van Tony Chakar. Dit is een Libanese architect en schrijver eigenlijk van origine. En hij heeft bij ons een hele mooie installatie gebouwd. Die als je het museum inkomt, die helemaal op de tweede verdieping van de nieuwbouw staat. In een vrij grote zaal. Ik heb niet exacte afmetingen, maar het is meer dan, ik denk 13 meter lang, 8 meter breed, zoiets.
Ietje.
Dus het is echt een hele grote, forse installatie. Je komt in een beetje verduisterde zaal. En dan zie je een heel bijzondere soort metalen wanden. Een soort architectuur in architectuur.
Mm-hmm.
En op die in metalen wanden zijn foto's geprint. Op metaal ook. En die foto's, dat zijn een soort hele verpixelde portretten van mensen. En als je dan iets dichterbij loopt, dan valt je op dat er een soort rare uitsneden zijn in dat metaal. En als je dan iets verder kijkt, dan zie je dat er letters uitgesneden zijn.
Ja.
En dat er ook lampen op die stalen wanden schijnen. En dat die letters, die verschijnen dan vervolgens als lichtbeelden, zeg maar, op de muur achter de stalen wand. En daar kan je ook als bezoeker in. Dus je kan achter in een soort smal gangetje lopen. En daar kan je dan weer de teksten lezen.
En wat voor teksten zijn het?
Het zijn een soort spirituele teksten uit allerhande theologische geschriften. Tony is een ongelooflijk belezen man. En die heeft eigenlijk allemaal apocrief, maar ook uit Koran en allemaal verschillende soorten bronnen heeft hij teksten gebruikt. En de ontstaansgeschiedenis van deze installatie is dat Tony is iemand die zeer geïnteresseerd is in architectuur. En die maakte foto's van landschappen, stadslandschappen, architectuur. En hij probeerde dat altijd te doen op een manier dat er geen mensen in beeld zaten.
Ja.
En dat deed hij met zijn iPhone. En op een gegeven moment probeerde hij, keek hij met een bepaalde software naar die foto's. En toen werd hij gevraagd of hij deze persoon wilde identificeren. En toen dacht hij, welke persoon? Ik heb juist foto's gemaakt zonder mensen erin. Welke persoon bedoel je?
Ja.
Nou, toen bleek dat al die foto's die voor hem zonder mensen waren, dat die vol zaten met mensen. Die dus helemaal niet gezien had toen hij zelf de foto maakte. Die als het ware voor hem onzichtbaar waren, maar die dus de foto wel gezien had.
De lens heeft ze gepakt.
Ja. En het algoritme die kon ze vervolgens dus ook nog eens herkennen voor hem. Waarbij dat algoritme ook nog eens niet zo feilloos was als we zouden hopen van algoritmes. Want soms moest hij ook ineens een wieldop identificeren als een mens of een ander stukje van een auto of iets dergelijks. Dus hij kwam ook in een soort hele surrealistische wereld van spookmensen die hij niet gezien had. En ook dingen die ineens tot wezen werden gemaakt door het algoritme. Ja. Nou, dat vond hij zo intrigerend als gebeurtenis. En hij is iemand die ook, hij komt dus uit wel een heel ingewikkelde gebied. Libanon en alle vernietigingen en alle architectuur die natuurlijk alsmaar kapot gaat en dan weer opgebouwd wordt. En ja. Daar moet hij zich continu toe verhouden. En een van de inspiratiebronnen is een andere schrijver en denker die een tijd geleden geleefd heeft, maar die ook leefde in een wereld die telkens op de rand van de afgrond stond. En dat is de Joods-Duitse filosoof Walter Benjamin, die vlak voor de Tweede Wereldoorlog schreef en werkte.
Ja.
En die was ook heel erg geïnteresseerd in architectuur. En wat Tony van Benjamin heeft overgenomen is dat hij... Benjamin was iemand die ook geïnteresseerd was in de mystiek en Tony ook. En Benjamin had het idee dat als het ware de technologie ons... als het ware een nieuwe toegang tot het goddelijke zou geven, als je het zo zou kunnen zeggen.
Ja.
En dat er dus een soort, dat je eigenlijk, je moet je verhouden tot een soort nieuwe waarheid als een mens in een technologische wereld, waarin er een soort symbiose is tussen jou en je omgeving en de technologie die daarin leeft. En voor Tony was dat moment waarop hij die foto's in één keer tot die mensloze foto's in één keer tot mensen werden, was zo'n moment van, hé, er springt hier ineens uit het niets, springt hier in één keer een soort persoon naar mij toe.
Ja.
En dat is misschien wel een soort deurtje naar een soort andere wereld die ik eigenlijk niet gezien had. Vandaar ook de titel, dat van, er is een andere wereld, maar die is in deze wereld. There is another world in this one. Een citaat van Paul Eluard. En dat heeft hij vervolgens dus geprobeerd, als het ware, de soort spirituele betekenis die in die onzichtbare, zichtbare mensen zaten, om die van een taal te voorzien. En daar heeft hij al die theologische fragmenten voor gepakt.
Want als je zo in installatie staat, wat hoor je dan?
Je hoort niks.
Helemaal
niks. Geen geluid bij.
Geen geluid.
Nee. Nee, en het is een, het is ook best wel een beetje,
doordat
het zo,
ook,
ja, precies, doordat het zo wat verduisterd is, is het mystiek. En het, wat Tony artistiek gedaan heeft, is natuurlijk een soort iets wat totaal minuscuul en even meer was, eigenlijk niet meer dan een paar bits, een paar kilobytes groot, uitgeblazen tot een enorme monumentale stalen wand, waar dit in één keer, zeg maar, die soort bijna minieme ervaring heeft een enorm gewicht heeft gegeven, letterlijk.
Wat zijn de reacties van de museumbezoekers?
Nou, het staat er nog niet zo lang.
Maar de eerste reacties dan?
De eerste reacties, wat ik hoorde van mensen die de vrijwilligers in het museum, die er dus al, waar ik even mee sprak, toen ik gewoon door het museum wandelde, is dat ze het. Vooral dat mystieke, dat toch wel heel bijzonder is van deze installatie. En dat ook, het is zo'n installatie waar je en dat is ook denk ik wel heel mooi van het verhaal van het werk, maar het is heel lichamelijk. Hè? Je loopt er echt doorheen. Dus ze vinden ook zeg maar, de beweging die je doorheen maakt, het feit dat die tekst, die komt dus op jouw eigen lijf. Want als je er doorheen loopt, dan schijnen in één keer al die mystieke woorden schijnen zomaar op je eigen kleren.
Ja, je wordt deel van de installatie.
Je wordt echt opgenomen erin. Ja. Dus dat is wel, je ziet wel mensen een soort van heel bedachtzaam, maar ook wel heel geïnspireerd daardoorheen schreien.
Ja.
Dat is de eerste feedback die we hebben gehad. Maar we hopen nog op veel meer feedback natuurlijk.
Nee, dat Het is tot 22 april te zien in een tijd. Maar jullie hebben hem aangekocht.
Ja.
Hè? Ja. Wat gebeurt er daarna?
Dan wordt het ingepakt.
Nog wel, ja? Oké. Okay.
Ja, want...
om vervolgens ooit weer uitgepakt te worden.
Ja, dat hopen we natuurlijk dat heel snel weer gaat gebeuren.
Ja.
Het is inderdaad een aankoop. Het is een werk dat eerst een keer getoond werd op de Biennale van São Paulo in Brazilië. Mm-hmm. Waar Charles Escher, directeur van Van Abbe, twee edities geleden was hij daar was hij de artistieke leider van het artistieke team van die Biennale.
Ja.
Daar heb ik het ook gezien. Dan was het een heel andere manier geïnstalleerd. En hier is het nu deze maanden hier te zien. En dan daarna, dan is het altijd weer de vraag wanneer het weer opgesteld wordt.
Ja.
Het kan ook zijn dat we soms, wat er wel bij installaties van dit soort formaat gebeurt, is dat we met de kunstenaar bespreken of het mogelijk is om eventueel, als we een andere ruimte hebben, om het te tonen, of we hem ook kunnen aanpassen naar de ruimte.
Ja.
Maar dat is in dit geval, omdat het allemaal metaal is en allemaal heel precies gemaakt, is dat ook wel, ook wel lastig. Het is wel een bewerkelijke installatie.
Ja. Ja. Een andere vraag. Wordt een installatie net als een schilderij ook wel eens gesigneerd?
Ja, ik heb het volgens mij nog nooit meegemaakt. Dat iemand het, misschien gebeurt het wel als iemand bijvoorbeeld heel fysiek ermee werkt. Dat iemand echt. Want wat veel kunstenaars maken tegenwoordig installaties in samenwerking met de, zeg maar, de technische teams van de instellingen waar ze presenteren. Dus deze installatie is ook gebouwd, grotendeels het Van Am Museum zelf, op instructies van Tony Jacquard.
Ja.
Dus ja, dan voel je misschien ook minder die fysieke verbondenheid. Ja. Dat je denkt, ik zet er nog mijn eigen naam zo in.
Ja.
Maar dat, ik ken er geen voorbeeld van.
Nee, ik heb het eigenlijk ook nooit gezien. Ik wil je echt heel erg bedanken dat je bij ons in de studio bent geweest. En we zien je waarschijnlijk, tenminste we horen je waarschijnlijk ook over een paar. Want dan gaan we een klassieker uit jullie collectie.
Ja.
Gaan we naar kijken.
Gaan we ook nog een keer dieper de tijd in.
Ja.
Nee, heel leuk. Gaan we dat
nou,
dan
dank doen. Voor je komst. Ik vond het hartstikke leuk.
Graag gedaan.